Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit de dogmatische constitutie over de kerk, Lumen Gentium, van het Tweede Vaticaans Concilie, het licht van de volkeren. Geschreven dus en gepubliceerd door de Concilievaders op 21 november 1964. Ondertussen zijn we aangekomen in het derde hoofdstuk. We behandelden reeds enkele punten en gaan nu verder met de bisschoppelijke taak als dienstbetoon. Als opvolgers van de apostelen ontvangen de bisschoppen van de Heer, aan wie alle macht is gegeven in de hemel en op aarde, de zending alle volken te onderrichten en het evangelie te verkondigen aan heel de schepping, om zo alle mensen door het geloof, het doopsel en het onderhouden van de geboden te brengen tot het heil. Voor het vervullen van deze zending heeft Christus, de Heer, aan de apostelen de Heilige Geest beloofd en hem op de Pinksterdag uit de hemel doen neerdalen. Door de kracht van de Heilige Geest moesten de apostelen zijn getuigen zijn tot het uiteinde der aarde, voor heidenen, volken en koningen. Deze taak, door de Heer aan de herders van zijn volk toevertrouwd, is een echt dienstbetoon, dat in de Heilige Schrift zo treffend wordt aangeduid met de naam diaconia of dienstwerk. De kanonieke zending van de bisschoppen kan geschieden door middel van rechtmatige gewoonten, die door het hoogste en universele gezag van de kerk niet zijn herroepen, of door middel van wetten, door dit gezag uitgevaardigd of erkend, of rechtstreeks door de opvolger zelf van Petrus. Zou deze zijn instemming niet geven, of de apostolische gemeenschap weigeren, dan kunnen de bisschoppen niet tot dit ambt worden verheven. De onderwijzende functie van de bisschoppen. Onder de voornaamste functies van de bisschoppen neemt de prediking van het evangelie een bijzondere plaats in. De bisschoppen immers zijn de herauten van het geloof, die nieuwe leerlingen tot Christus brengen. Zij zijn de officiële leraars, met Christus gezag bekleed, die aan het hun toevertrouwde volk het geloof verkondigen, dat door dit volk moet worden aanvaard en beleefd. Zij verklaren dit geloof onder het licht van de Heilige Geest, waarbij zij uit de schat van de openbaring nieuw en oud tevoorschijn halen. Zij brengen het tot wasdom en vrijwaren het met zorg voor de dwalingen die hun kudde bedreigen. Als de bisschoppen in gemeenschap met de paus optreden als leraars, hebben zij als getuigen van de goddelijke en katholieke waarheid recht op de eerbied van allen. En de gelovigen moeten de uitspraak van hun bisschop over geloof en zeden, in naam van Christus gedaan, aanvaarden en er eerbiedig mee instemmen. Deze eerbiedige instemming van wil en verstand moet men op bijzondere wijze geven aan het authentieke leerambt van de paus, ook wanneer hij niet ex cathedra spreekt. Men moet namelijk zijn opperste leerambt eerbiedig erkennen en zijn uitspraken oprecht aanvaarden, overeenkomstig zijn duidelijk gemanifesteerde bedoeling en wil, die vooral spreekt uit de aard van de documenten. Het telkens opnieuw voorhouden van dezelfde leer of uit de formulering. De afzonderlijke bisschoppen bezitten weliswaar niet het privilege der onfeilbaarheid. Wanneer zij echter, ook al zijn zij verspreid over heel de wereld, maar in gemeenschap leven met elkaar en met de opvolger van Petrus, een officiële leer geven over geloof en zeden, en hierbij gezamenlijk komen tot één definitief te aanvaarden uitspraak, dan verkondigen zij op onfeilbare wijze de leer van Christus. Dit is nog duidelijker het geval wanneer zij in een ecumenisch concilie bijeen voor geheel de kerk optreden als leraars en rechters van geloof en zeden. Dan moet men aan hun uitspraken de instemming geven van het geloof. Deze onfeilbaarheid, waarmee de kerk door de gave van de goddelijke verlosser is uitgerust bij het definiëren van een leer over geloof of zeden, strekt zich even ver uit als de schat van de goddelijke openbaring, die ongerept moet worden bewaard en naar waarheid moet worden verklaard. Deze onfeilbaarheid bezit de paus, het hoofd van het college van bisschoppen, krachtens zijn ambt, wanneer hij als opperste herder en leraar van alle gelovigen, die zijn broeders versterkt in het geloof, een leer omtrent geloof of zeden door een definitieve act proclameert. Daarom worden zijn definitieve uitspraken terecht onveranderlijk genoemd uit zichzelf en niet krachtens de instemming van de kerk, omdat ze zijn geschied onder de bijstand van de Heilige Geest, die hem in de persoon van de heilige Petrus is beloofd en dient ten gevolge geen goedkeuring van anderen nodig hebben en geen enkel appel op een ander oordeel toelaten. Want dan doet de paus geen uitspraak als privaat persoon, maar verklaart of verdedigt hij als opperste leraar van de universele kerk, die op bijzondere wijze is begiftigd met het onfeilbaarheidscharisma van de kerk zelf, de leer van het katholiek geloof. De aan de kerk beloofde onfeilbaarheid bezit ook het college van bisschoppen, wanneer het met de opvolger van Petrus het hoogste leerambt uitoefent. Aan deze definitieve uitspraken kan de instemming van de kerk nooit ontbreken vanwege de werking van dezelfde Heilige Geest, die de gehele kudde van Christus bewaart in de eenheid van het geloof en haar daarin doet groeien. Wanneer nu de paus of het college van bisschoppen samen met hem een definitieve uitspraak doet, doen zij deze in overeenstemming met de openbaring zelf, waaraan allen moeten vasthouden en waarna zij zich moeten richten. Deze openbaring wordt schriftelijk of langs de weg van de traditie onveranderd doorgegeven, de rechtmatige successie van de bisschoppen en vooral door de paus zelf. en ze wordt onder voorlichting van de geest der waarheid in de kerk ongerept bewaard en naar waarheid verklaard. Voor een goede bestudering en een juiste weergave van de openbaring zetten paus en bisschoppen, overeenkomstig hun ambt en het belang van de zaak, zich volledig in met gebruikmaking van de geschikte middelen. Zij ontvangen echter geen nieuwe officiële openbaring als behorend tot de goddelijke schat van het geloof. De heiligende functie van de bisschoppen. De bisschop, bekleed met de volheid van het priesterschap, is de beheerder van de genade van het hoge priesterschap, vooral bij de Eucharistie, die hij zelf opdraagt of doet opdragen, en waarvan de kerk voortdurend leeft en groeit. Deze kerk van Christus is werkelijk aanwezig in alle rechtmatige plaatselijke gemeenschappen van gelovigen, die, in vereniging met haar herders, in het Nieuwe Testament eveneens kerken worden genoemd. Zij vormen immers daar waar zij zijn het nieuwe volk, door God geroepen, in de Heilige Geest en in volle overtuiging. In die gemeenschappen worden door de prediking van Christus' evangelie de gelovigen verzameld en wordt het geheim gevierd van het avondmaal van de Heer, opdat door het lichaam en bloed van de Heer alle broeders van de gemeenschap innig met elkaar worden verenigd. In iedere gemeenschap, verenigd rondom het altaar en geleid door het heilig ministerie van de bisschop, zien wij het symbool van die liefde en van die eenheid van het mystieke lichaam die de onontbeerlijke voorwaarde is voor het heil. In deze gemeenschappen, hoewel vaak klein en arm of verspreid, is Christus aanwezig, die met zijn kracht de ene heilige, katholieke en apostolische kerk tot een eenheid samenbindt. Want het deelnemen aan het lichaam en bloed van Christus heeft juist deze uitwerking dat wij omgevormd worden in hetgeen wij nuttigen. Elke rechtmatige viering van de Eucharistie wordt geleid door de bisschop, die tot taak heeft de christelijke eredienst voor de goddelijke majesteit uit te oefenen en te regelen, volgens de voorschriften van de Heer en de wetten van de kerk, die hij naar zijn persoonlijk inzicht voor zijn diocees nader heeft omschreven. Zo delen de bisschoppen door hun gebed en arbeid voor het volk op velerlei wijze en in overvloed mee van de volheid van Christus' heiligheid. Door de bediening van het woord delen zij de kracht Gods aan hen, die geloven, mede met het oog op hun heil, en door de sacramenten, die zij door hun gezag geregeld en op vruchtbare wijze doen toedienen, heiligen zij de gelovigen. Zij regelen de toediening van het doopsel, waardoor men deel krijgt aan het koninklijk priesterschap van Christus. Zij zijn de eigenlijke bedienaars van het vormsel. Zij dienen de heilige wijdingen toe en stellen de boetepraktijk vast. Zij geven met zorg aansporingen en instructies aan hun volk om het bij de liturgie en vooral bij het heilig misoffer zijn taak met geloof en eerbied te doen vervullen. Zij moeten tenslotte door het voorbeeld van hun leven hun onderhorigen van nut zijn, door namelijk hun gedrag smetteloos te houden en het met Gods hulp steeds te vervolmaken, om zo, samen met de hun toevertrouwde kudde, tot het eeuwig leven te kunnen geraken. De besturende functie van de bisschoppen. De bisschoppen besturen de hun aangewezen particuliere kerken als plaatsbekleders en afgezanten van Christus. Door hun raad, hun aansporingen, hun voorbeeld, maar ook door hun gezag en hun gewijde macht, die zij echter alleen aanwenden om hun kudde hoger op te voeren in de waarheid en in de heiligheid. Wel beseffend dat wie de voornaamste is, moet zijn als jongste, en die bevelen geeft als iemand die dient. Deze macht die zij persoonlijk uitoefenen in naam van Christus, is een eigen, gewone en rechtstreekse macht, al wordt de uitoefening ervan in laatste instantie geregeld door het hoogste gezag van de kerk, en al kan ze door dit gezag, met het oog op het welzijn van de kerk of van de gelovigen, aan bepaalde beperkingen worden gebonden. Krachtens deze macht hebben de bisschoppen het heiligrecht en ten overstaan van de Heer de plicht voor hun onderhorigen wetten uit te vaardigen, als rechter op te treden en heel het gebied van eredienst en van het apostolaat te regelen. Aan hen is ten volle het herderlijk ambt of de gewone en dagelijkse zorg voor hun kudde toevertrouwd. En men mag hen niet beschouwen als louter plaatsvervanger van de pausen, want zij bezitten een macht die hun eigen is, en zij worden naar volle waarheid de overheden genoemd van het volk dat zij besturen. Hun macht wordt door de hoogste en universele macht niet opgeheven, maar veeleer beschermd, versterkt en verdedigd, omdat de Heilige Geest, de bestuursvorm die Christus in zijn kerk heeft gevestigd, onverminderd in stand houdt. De bisschop die door de Heer des Huizes is belast met het bestuur van zijn gezin, moet het voorbeeld van de goede herder voor ogen houden, die gekomen is niet om gediend te worden, maar om te dienen, en zijn leven te geven voor zijn schapen. Genomen uit de mensen en aan zwakheid onderhevig, kan hij toegefelijk zijn voor onwetenden en dwalenden. Hij moet bereid zijn te luisteren naar zijn onderhorigen, die hij als zijn echte kinderen lief heeft, en die hij aanspoort om ijverig met hem samen te werken. Omdat hij aan God rekenschap over hen zal moeten afleggen, moet hij door gebed, prediking en allerlei werken van liefde zorg dragen, zowel voor zijn onderhorigen als voor hen die nog niet tot de ene kudde behoren, en die hij moet beschouwen als hem aanbevolen in de Heer. Omdat hij, gelijk de apostel Paulus, bij allen in de schuld staat, moet hij steeds klaarstaan aan allen het evangelie te brengen en zijn gelovigen aan te sporen tot een apostolische en missionaire activiteit. De gelovigen van hun kant moeten één zijn met de bisschop, gelijk de kerk één is met Jezus Christus en Jezus Christus met de Vader, opdat alles samenvloeien in de eenheid en mogen strekken tot hoge eer van God. Het ministerie van de priesters en hun verhouding tot de bisschop, de medepriester en het christenvolk. Christus, die door de Vader werd geheiligd en in de wereld gezonden, heeft door zijn apostelen, de bisschoppen, die hun opvolgers zijn, deelachtig gemaakt aan zijn heiliging en zending. De bisschoppen op hun beurt hebben de taak van hun ministerie op allerlei personen in de kerk wettig overgedragen in verschillende graden. Zo wordt het kerkelijk ministerie, dat door God is ingesteld, in verschillende rangen uitgeoefend door personen die reeds van ouds bisschoppen, priesters en diakens worden genoemd. De priesters, hoewel niet bekleed met de hoogste waardigheid van het pontificaat en in de uitoefening van hun functie afhankelijk van de bisschoppen, delen met hen toch de eer van het priester zijn en worden door het sacrament van het priesterschap naar het beeld van Christus, de eeuwige hoge priester, gewijd om het evangelie te verkondigen, de gelovigen te leiden en de goddelijke eredienst te vieren, als echte priesters van het nieuwe verbond. In hun rang deelachtig aan de zending van de enige middelaar Christus, prediken zij aan allen het woord Gods. Vooral echter oefenen zij hun heilig ambt uit bij de eucharistische eredienst of synaxis, waarbij zij de persoon van Christus vertegenwoordigen, zijn mysterie verkondigen, de gebeden van de gelovigen verenigen met het offer van hun hoofd en het enige offer van het nieuwe verbond, namelijk dat van Christus, die zichzelf als een onbevlekte offerande eenmaal heeft geofferd aan de Vader, tegenwoordig stellen en toepassen in het offer van de mis tot aan de komst van de Heer. Voor de boetvaardige of de zieke gelovigen oefenen zij in de hoogste mate het ministerie uit van verzoening en versterking, en zij brengen de noden en de gebeden van de gelovigen voor God de Vader. De zending van Christus als herder en hoofd oefenen zij uit naar gelang hun gezag en verenigen zo Gods volk als een broederlijke gemeenschap, door één geest bezield, en voeren het door Christus in de geest tot God de Vader. Te midden van hun kudde aanbidden zij hem in geest en waarheid. Zij belasten zich met prediking en onderricht, gelovend wat zij in de wet van de Heer hebben gelezen en overwogen, onderwijzend wat zij geloven, belevend wat zij onderwijzen. Als zorgzame medehelpers die de steun en de rechterhand zijn van de bisschop, zijn de priesters geroepen het volk Gods te dienen en vormen zij samen met hun bisschop één college van priesters, belast met verschillende taken. In de afzonderlijke plaatselijke gemeenschappen van gelovigen stellen zij de bisschop, tegenover wie zij staan in vertrouwen en loyaliteit, in zekere zin tegenwoordig en nemen naar vermogen zijn lasten en zorgen op zich en geven daaraan hun dagelijkse toewijding. Onder het gezag van de bisschop heiligen en besturen zij het hun toevertrouwde deel van de kudde des Heren. Zij maken in hun gebied de universele kerk zichtbaar en dragen krachtig bij tot de opbouw van het gehele lichaam van Christus. In hun voortdurende zorg voor het welzijn van de kinderen Gods moeten zij trachten mee te werken aan de pastorale activiteit van geheel het diocees, ja, van geheel de kerk. Vanwege hun deel hebben aan het priesterschap en de zending van de bisschop, moeten de priesters hem werkelijk als hun vader erkennen en hem eerbiedig gehoorzamen. De bisschop van zijn kant moet de priesters, zijn medewerkers, beschouwen als zonen en vrienden, zoals Christus zijn leerlingen geen dienaars meer noemt, maar vrienden. Op grond van hun wijding en hun bediening zijn dus alle priesters, diocesanen en regulieren, ten nauwste verbonden met het college van bisschoppen en dienen zij, overeenkomstig hun roeping en genade, het welzijn van de gehele kerk. Krachtens hun heilige wijding en zending, die zij gemeen hebben, zijn alle priesters door innige banden van broederschap met elkaar verbonden. En deze broederschap moeten zij graag en spontaan tonen door wederzijdse hulp op geestelijk en stoffelijk, op pastoraal en persoonlijk terrein, door bijeenkomsten en door een gemeenschap van leven, arbeid en liefde. Voor de gelovigen, die zij door het doopsel en het onderricht geestelijk hebben voortgebracht, moeten zij zorg dragen als hun vaders in Christus. Als een voorbeeld voor hun kudde, met hart en ziel, moeten zij hun plaatselijke gemeenschap zo leiden en dienen, dat deze waardig de naam kan dragen, die de erenaam is van het ene en gehele volk Gods, de Kerk van God. Zij mogen niet vergeten dat zij door hun dagelijks gedrag en hun dagelijkse zorg aan gelovigen en ongelovigen, katholieken en niet-katholieken, het beeld te zien moeten geven van een waarachtig priesterlijk en pastoraal ministerie en dat zij voor allen getuigenis moeten afleggen van de waarheid en het leven en als goede herders ook degenen moeten zoeken die wel in de katholieke kerk zijn gedoopt, maar vervreemd zijn van de sacramenten, of zelfs van het geloof zijn afgevallen. Naarmate de mensheid tegenwoordig steeds meer een eenheid wordt op burgerlijk, economisch en sociaal gebied, des te meer moeten de priesters in een eendrachtig streven en met bundeling van hun krachten onder leiding van de bisschoppen en van de paus, alles uitbannen wat hun arbeid kan versnipperen, opdat heel de mensheid mogen komen tot de eenheid van het volk Gods. De functie van diakens. Op een lagere trap van de hiërarchie staan de diakens, die de handen opgelegd krijgen niet voor het priesterschap, maar voor een dienende functie. Gesterkt door de sacramentele genade, moeten zij in de diaconie van de liturgie, van het woord en van de liefde, in gemeenschap met de bisschop en zijn priesters, ten dienste staan van het volk Gods. Het is de taak van de diaken om, voor zover hij daarvoor door het bevoegde gezag is aangewezen, plechtig het doopsel toe te dienen, de eucharistie te bewaren en uit te delen, bij het huwelijk in naam van de kerk te assisteren en het te zegenen, het viaticum te brengen aan de stervenden, de gelovigen de Heilige Schrift voor te lezen, het volk te onderrichten en aan te sporen, bij de eredienst en het gebed van de gelovigen voor te zitten, bedienaars te zijn van de sacramentaliën en de uitvaart- en begrafenisplechtigheden leiden. Omdat zij zich gewijd hebben aan een taak van liefde en dienstbetoon, moeten de diakens de vermaning van de heilige Polycarpus voor ogen houden. Barmhartig, vol ijver, zich gedragend volgens de waarheid van de Heer, die de dienaar van allen is geworden. Omdat nu deze functies, die toch voor het leven van de kerk hoogst noodzakelijk zijn, bij de thans geldende discipline van de Latijnse kerk in vele streken moeilijk zijn te vervullen, mag het diaconaat in de toekomst als een eigen en blijvende hiërarchische graad worden hersteld. De bevoegde territoriale bisschoppenconferenties van verschillende aard hebben met goedkeuring van de paus te beslissen of en waar de aanstelling van dergelijke diakens wenselijk is voor de zielenzorg. Met toestemming van de paus mag dit diaconaat worden toegediend aan mannen van rijpere leeftijd, ook als zij gehuwd zijn, en ook aan geschikte jonge mannen, voor wie echter de wet van het celibaat van kracht moet blijven. Hoofdstuk 4. De leken. De leken als een eigen stand in de kerk. Na de functies van de hiërarchie te hebben uiteengezet, wil het Heilig Concilie thans zijn aandacht wijden aan de gelovigen die tot de lekenstand behoren. Ofschoon wat eerder is gezegd omtrent het volk Gods in gelijke mate opgaat voor leken, religieuzen en geestelijken, zijn er toch punten die in het bijzonder gelden voor de leken, mannen en vrouwen, op grond van staat en taak. Punten waarvan de grondbeginselen vanwege de bijzondere omstandigheden van onze tijd een nadere bestudering vragen. De bisschoppen immers zijn zich goed bewust van de belangrijke bijdrage van de leken tot het welzijn van de gehele kerk. De bisschoppen weten dat zij niet door Christus zijn geroepen om alleen heel de heilszending van de kerk voor de wereld op zich te nemen, maar dat zij de verheven taak hebben de gelovigen zo te leiden en zich zulk een oordeel te vormen over hun bediening en geestelijke gaven, dat allen op hun eigen wijze eensgezind kunnen samenwerken tot het gemeenschappelijk doel. Want wij allen moeten ons in liefde aan de waarheid houden en in ieder opzicht naar hem toegroeien die het hoofd is, Christus. Van hem uit voltrekt het gehele lichaam, samengevoegd en samengehouden door allerlei stuttende geledingen, dat is door de werking, die ieder deel is toegemeten, de lichaamsgroei, tot opbouw van zichzelf in liefde. Zo schrijft de heilige apostel Paulus in zijn brief aan de christenen van Efeze, hoofdstuk 4, versen 15 tot en met 16. Het eigen kenmerk en de eigen taak van de leken. Onder leken verstaan wij hier alle gelovigen die niet behoren tot de geestelijkheid en tot de in de kerk wettig erkende religieuze staat. De gelovigen namelijk, die door het doopsel in Christus zijn ingelijfd, Gods volk zijn geworden en op hun eigen wijze deelachtig zijn aan de priesterlijke, profetische en koninklijke taak van Christus, en zo ieder volgens zijn eigen aandeel de zending van heel het christenvolk in de kerk en in de wereld uitoefenen. Het eigene en kenmerkende van de leken is hun seculier karakter. Al kunnen immers de geestelijken zich soms bezighouden met wereldlijke zaken, zelfs door de uitoefening van een wereldlijk beroep, toch zijn zij krachtens hun bijzondere roeping op de eerste plaats en ex professo bestemd voor het heilig ministerie, terwijl de religieuzen in hun staat het schitterend en sprekend getuigenis leveren dat de wereld niet zonder de geest van de zaligsprekingen kan, worden omgevormd en aan God aangeboden. De leken hebben, krachtens hun eigen roeping, tot taak het koninkrijk Gods te zoeken door zich met het tijdelijke bezig te houden en hierover volgens Gods wil te beschikken. Zij leven in de wereld, dat wil zeggen in al die verschillende plichten en werkzaamheden van de wereld en in de dagelijkse beslommeringen van het gezinsleven en het maatschappelijk leven die het patroon uitmaken van hun bestaan. Daar worden zij door God geroepen om door de uitoefening van hun eigen taak in de geest van het evangelie de wereld te helpen heiligen van binnenuit, als een zuurdeeg, en zo Christus aan anderen te tonen, vooral door het getuigenis van hun leven, door hun geloof, hoop en liefde. Zij hebben de bijzondere opdracht om al het tijdelijke, waarmee zij zo nauw verbonden zijn, zo te belichten en te oriënteren, dat alles zich voortdurend ontwikkelt en groeit volgens Christus wil en strekt tot lof van de Schepper en Verlosser. De eenheid van Gods volk in verscheidenheid. De heilige kerk vertoont krachtens de goddelijke instelling een wonderbare verscheidenheid in ordening en bestuur. Zo lezen we in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 12, versen 4 tot en met 5, geschreven door de heilige apostel Paulus. Wij bezitten in één en hetzelfde lichaam vele ledematen, maar deze hebben niet alle dezelfde taak. Zo vormen wij allen tezamen ook één lichaam in Christus, maar als enkelingen zijn wij ledematen op elkander aangewezen. Het uitverkoren volk Gods is dus één, één Heer, één geloof, één doopsel. De leden ervan hebben allen dezelfde waardigheid krachtens hun wedergeboorte in Christus, dezelfde genade van het kindschap, dezelfde roeping tot de volmaaktheid, één heil, één hoop, één onverdeelde liefde. Er bestaat dus in Christus en in de kerk geen ongelijkheid vanwege ras of volk, vanwege stand of sekse. Want er is geen Jood meer of Griek, geen slaaf of vrije, geen man of vrouw. Allen zijt gij één in Christus Jezus, horen wij in de brief aan de Galaten, hoofdstuk 3, vers 28. Al is in de kerk de weg niet voor allen dezelfde, toch worden allen geroepen tot de heiligheid en delen allen door de goedheid van God in het voorrecht van hetzelfde geloof. Al worden krachtens de wil van Christus sommigen aangesteld tot leraars en beheerders van Gods geheimen en tot herders voor de anderen, toch zijn alle gelovigen werkelijk gelijk wat betreft hun gemeenschappelijke waardigheid en hun gemeenschappelijk werken voor de opbouw van Christus' lichaam. Het onderscheid immers dat de Heer gemaakt heeft tussen de priesters en de rest van het volk Gods, brengt tevens een verbondenheid met zich mee, omdat er tussen de herders en de andere gelovigen noodzakelijkerwijze onderlinge contacten bestaan. De herders van de kerk dienen elkaar en de andere gelovigen op het voorbeeld van de Heer, terwijl de gelovigen van hun kant spontaan hun medewerking verlenen aan de herders en leraars. Zo leggen allen in de verscheidenheid getuigenis af van de wonderbare eenheid in het lichaam van Christus. Want het verschil zelf in genadegaven, bedieningen en werkingen maakt Gods kinderen tot een eenheid, omdat alles het werk is van één en dezelfde geest. Ook dat horen wij weer klinken in de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 12, vers 11. Zoals dus de leken door Gods goedheid Christus tot broeder hebben, die, hoewel de Heer van allen, niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, zo hebben zij ook degenen tot broeders die met het heilig ministerie zijn bekleed en op gezag van Christus Gods volk zo onderrichten, heiligen en besturen, dat het nieuwe gebod van de liefde door allen wordt vervuld. Hierop slaan de treffende woorden van de heilige Augustinus. Citaat: waar het mij beangstigt dat ik voor u ben, daar voel ik mij getroost dat ik met u ben. Want voor u ben ik bisschop, met u ben ik christen. Bisschop zijn betekent verantwoordelijkheid. Christen zijn betekent genade. Het eerste is een risico, het tweede is een redding. Einde citaat. Het apostolaat van de leken in zijn verschillende vormen. De leken, verenigd in het volk Gods en geplaatst in het ene lichaam van Christus onder één hoofd, worden zonder onderscheid geroepen om als levende ledematen zich met al hun krachten, die zij door de goedheid van de Schepper en door de genade van de Verlosser hebben ontvangen, in te zetten voor de uitbreiding van de kerk en haar voortdurende toename in heiligheid. Het apostolaat van de leken is een deel hebben aan de heilzending zelf van de kerk, en alle worden door de Heer tot dit apostolaat bestemd door het doopsel en het vormsel. De sacramenten, vooral de heilige Eucharistie, schenken en voeden de liefde tot God en de mensen, die de ziel is van heel het apostolaat. De leken nu hebben de bijzondere roeping om de kerk tegenwoordig te stellen en werkzaam te doen zijn, op die plaatsen en in die omstandigheden waar zij alleen door hen het zout ter aarde kan worden. Zo is iedere leek krachtens de hem geschonken gaven een getuige en tevens een levend werktuig van de zending van de kerk naar de maat van Christus gaven. Naast dit apostolaat, dat een zaak is van alle gelovigen zonder uitzondering, kunnen de leken bovendien op verschillende manieren worden geroepen tot een meer rechtstreekse samenwerking met het hiërarchische apostolaat, naar het voorbeeld van de mannen en vrouwen die de apostel Paulus terzijde stonden in de prediking van het evangelie, en zich veel moeite gaven voor de Heer. Verder hebben zij de mogelijkheid, door de hiërarchie te worden aangewezen, om bepaalde kerkelijke opdrachten te vervullen voor een geestelijk doel. Op alle leken rust derhalve de eervolle opdracht te werken voor een steeds vollediger verwezenlijking van het goddelijk heilsplan voor alle mensen van alle tijden en overal ter wereld. Zij moeten daarom volop in de gelegenheid worden gesteld om naar de mate van hun krachten en overeenkomstig de eisen van de tijd ook actief deel te nemen aan het heilswerk van de kerk. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u verder mochten voorlezen uit de dogmatische constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie, Lumen Gentium, over de kerk, het licht van de volkeren. Gepubliceerd door de Concilievaders op 21 november 1964. Een volgende keer gaan we verder over de leken, onder het vierde hoofdstuk dus, en leren we hoe de leken deelachtig zijn aan de priesterlijke, profetische en koninklijke taak van Christus. Dat is voor een volgende keer. Ik dank u van ganser harte voor het luisteren en graag tot dan.